God zegen allemaal. De laatste tijd valt me op dat er steeds meer ook evangelische christenen lijken te zijn die geloven in de leer van de alverzoening, oftewel universalisme. En vandaag wil ik met jullie nadenken over waarom ik denk dat die leer onbijbels is. We zien tegenwoordig zelfs in de evangelische wereld onder mensen die belijden te geloven in sola scriptura en die het gezag van de schrift voor ultiem houden, het ultieme gezag voor wat wij als christenen zouden moeten geloven, dat zelfs onder die groep mensen er steeds meer mensen lijken te zijn, ook in Nederland, die geloven dat uiteindelijk alle mensen met God verzoend zullen worden door het werk van de Heer Jezus Christus en dus ook alle mensen gered zullen worden. En een van de sterkste teksten die zij hebben, dat is 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10. Daar wordt ook vaak naar verwezen. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar vandaag over nadenken om te begrijpen wat daar wordt gezegd en waarom ik denk dat de interpretatie van de mensen die de alverzoening aanhouden niet deugt. Daarnaast is er een andere tekst die ze vaak naar voren brengen, dat is Colossenzen 1 vers 20. En ook daar zullen we vandaag op gaan inzoomen. Nou, voordat we kijken naar die schriftgedeelte is het goed om de vraag te stellen, ja, wat geloven sommige evangelische aanhangers van die alverzoeningsleer eigenlijk precies? Nou, of dat ze geloven dat de hel nog een letterlijke plek is voor mensen die niet met God verzoend zijn, mensen die in hun zonde sterven en die voor de oordeelstroon van Jezus Christus veroordeeld worden, daar gelooft niet iedereen hetzelfde in. Sommige aanhangers van de alverzoeningsleer geloven dat er helemaal niemand naar een hel gaat, dat dat niet een letterlijke plaats is, maar meer een soort waarschuwing. Anderen geloven dat er wel een hel is, maar dat de hel niet eeuwig is. Dat het een soort tijdelijke plek is voor mensen die sterven in hun zonde. Maar dat het op een gegeven moment na een bepaalde tijd in de hel mogelijk is nog steeds om je te bekeren, om je knieën te buigen voor de Heer Jezus en te geloven in hem en in zijn offer en dus alsnog verzoend te worden met God en vanuit de hel over te gaan naar de hemel. En wat de aanhangers van deze visie vanuit die alverzoeningsleer geloven is dat uiteindelijk ook alle mensen dat zullen doen. Want waarom zou je in de hel willen blijven? Als op dat moment zo duidelijk is dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt door tegen Jezus te kiezen, zo zouden zij zeggen, dan is dat in de hel toch wel zo duidelijk na een tijdje. En wanneer je dan de prijs betaald hebt voor je zonde door een bepaalde periode van retributie of terugbetaling of lijden, bestraffing, ja, dan heeft God eigenlijk met de hel ook een bepaald doel van correctie, van zuivering, van tuchtiging, met als doel dat jij verandert, dat je hart verandert en je op een gegeven moment vrijwillig toch overgaat naar de hemel. Dit is een manier die ze gebruiken om de Bijbelteksten die duidelijk gaan over de hel en de hel als een plek van bestraffing niet te negeren, nog steeds op een bepaalde manier te integreren in hun theorie van alverzoening, maar tegelijkertijd wel prioriteit te geven aan andere schriftgedeelten die erop zouden kunnen wijzen, nogmaals vanuit hun zienswijze, dat er zoiets is als alverzoening, dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden, zoals zij interpreteren 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10 en Colossenzen 1 vers 20. En waar zij eigenlijk voor kiezen is een universalistische hermeneutiek. Dat wil zeggen, zij geloven dat de Bijbel als geheel het verhaal vertelt van een God die heel de mensheid, ieder mens, ieder individu wil verzoenen met zichzelf. En zij geloven dan ook dat liefde, de liefde van God, het leidende principe moet zijn om alle andere tekstgedeelten, alle gedeelten van de schrift te interpreteren. Dus of dat het nu gaat over Gods rechtvaardigheid of zijn heiligheid of het feit dat God de zonde haat en de zondaar haat en het feit dat God uiteindelijk zonde zal oordelen omdat hij rechtvaardig is. Uiteindelijk geloven ze dat alles ondergeschikt moet worden gemaakt aan het feit dat God liefde is en dat God dus eigenlijk ook bij het een mens naar de hel veroordelen een liefdevol motief zou moeten hebben wat uiteindelijk leidt tot herstel en ja, een stuk rehabilitatie. In hun perspectief is de hel dan eigenlijk een plek van rehabilitatie en niet zozeer een plek van veroordeling en verdoemenis. Nou, het probleem is dat als je alles wat de schrift zegt serieus neemt, en dat is vaak moeilijk vanuit deze leer, dan word je geconfronteerd met schriftgedeelten die ook duidelijk iets anders aangeven. Schriftgedeelten zoals Matteüs hoofdstuk 13, waar de Heer Jezus allerlei gelijkenissen geeft over het koninkrijk en waar de Heer Jezus ook steeds laat zien dat er een scheiding zal komen in de mensheid. De Heer Jezus heeft het over het koren en het onkruid. Hij heeft het over goede vissen en slechte vissen. Elders heeft hij het over schapen en bokken. Hij heeft het over wijze en dwaze maagden. Paulus heeft het in de Romeinenbrief over zij die in Christus zijn en zij die in Adam zijn. Dus het hele Nieuwe Testament, zowel de Heer Jezus zelf als de apostelen, spreken steeds over een ultieme scheiding in de mensheid tussen de mensen die verlost zullen worden en de mensen die verloren zullen gaan. En het is niet zozeer dat ik dit met je deel, omdat ik niet wil dat alle mensen gered zouden worden. Ik denk dat het ergens een hele mooie gedachte zou zijn als dat zo zou zijn. Alleen ik geloof dat wij als christenen niet iets mogen geloven puur omdat we het mooi vinden om te geloven, maar dat we, en dat is waar sola scriptura voor staat, dat we in de basis moeten geloven wat God over zichzelf heeft geopenbaard door zijn woord, door de schrift. Dus op het moment dat de schrift iets anders onderwijst, dan staat het mij niet vrij om als een leraar in de kerk om te denken, ja, maar ik vind eigenlijk de gedachte dat God liefdevol is en dat dat het leidend principe van interpretatie zou moeten zijn en dat het een mooiere gedachte is in mijn beleving dat God uiteindelijk heel de mensheid zal redden en er niemand naar de hel zal gaan. Dat mag nooit een argument zijn om dat ook te gaan onderwijzen op het moment dat het tegenstrijdig is met wat de schrift zegt. En wat de schrift expliciet onderwijst is iets anders. Als we kijken naar de woorden van de Heer Jezus in Lucas 13, ik lees even een schriftgedeelte, Lucas 13 vanaf vers 23, daar staat: en iemand zei tegen de Heer Jezus, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Vers 26, dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En dus de Heer Jezus geeft heel duidelijk aan, er gaat een dag des oordeels komen en er zal een groep van mensen zijn die in het koninkrijk is en er zal een groep van mensen zijn die buiten geworpen wordt, die buiten het koninkrijk zal zijn. Elders wordt dat ook beschreven als in de diepste duisternis of de uiterste duisternis. Ik heb een paar jaar geleden een preek mogen houden over wat de Bijbel onderwijst over de hel. En mocht je meer je willen verdiepen in wat de Bijbel daarover leert, wil ik je die preek ook van harte aanbevelen. Het is een heel zware boodschap. En het is niet iets wat ik met vreugde heb gebracht. Maar ik denk wel dat het een goed overzicht geeft van alles wat de Bijbel onderwijst over de hel. Het is niet alleen de Heer Jezus die dit onderwijst. En dit is gewoon maar één van de vele schriftgedeelten waar hij dit onderwijst. Maar ook Paulus bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9. Want er wordt meestal een beroep gedaan op schriftgedeelten uit de brieven van Paulus om de alverzoening te onderbouwen. Die gaan we straks ook bekijken. Maar Paulus zelf in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 8 tot 9 zegt dit. Dat de Heer Jezus zal komen en vers 8, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Dus ook hier zien we dat Paulus zo'n categorie laat zien van het weg zijn, het buitengeworpen zijn van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Dus ik geloof dat dat al een belangrijk beginpunt moet zijn. Dat als we dat soort schriftgedeelten serieus nemen, dat het bijna onmogelijk is dat je uitkomt bij de alverzoeningsleer of bij universalisme. Hoe mooi je die gedachte misschien ook vindt, de vraag blijft, wat onderwijst de Bijbel als geheel? Nou, dan komen we bij 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10... Want het is natuurlijk vrij makkelijk om alleen te laten zien dat de Bijbel deze dingen onderwijst. Nee, we willen ook antwoord geven op de Bijbelse argumenten voor universalisme of de alverzoeningsleer. Dan komen we bij 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10 als de eerste belangrijke tekst. De tweede vinden we in Colossenzen hoofdstuk 1. 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10, daar staat dit. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Nou, en dat woordje behouder, dat kun je ook vertalen als redder. De levende God, die een redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. In de English Standard Version staat er, who is the savior of all people, especially of those who believe. En in het Grieks wordt daar het woord soter gebruikt. hos estin soter panton anthropon malista piston, in het bijzonder gelovigen. Nou, hoe moeten we dit nou interpreteren? Want het lijkt hier duidelijk gezegd te worden dat God een redder is, een savior, een behouder van alle mensen en dan in het bijzonder van de gelovigen. En de aanhangers van de overzoeningsleer, die zullen zeggen, zie je wel, God redt alle mensen. Uiteindelijk is God de redder van alle mensen. En zij pakken dat Griekse woord voor soter, voor redder, en zeggen, dit gaat over de eeuwige redding, dit gaat over de eeuwige zaligheid. Nou, er zijn een aantal dingen die daar tegen pleiten, die eigenlijk laten zien dat Paulus daarmee niet bedoelt te zeggen dat God de eeuwige redder is van heel de mensheid, maar dat hij in een bepaald opzicht, een ander opzicht, de redder is van alle mensen. Nou, het eerste argument, al meteen in hetzelfde vers, is dat anders de zinsnede die erachteraan komt, namelijk in het bijzonder van de gelovigen, niet zo logisch is. Want op welke manier is God dan een redder van gelovigen die meer bijzonder is dan van alle mensen? Hè? Er is kennelijk een kwalitatief verschil in de manier waarop God een redder is van alle mensen versus de manier waarop hij een redder is van gelovigen. God is op een bepaalde manier de redder van alle mensen, maar op een andere manier, op een meer bijzondere manier, de redder van gelovigen. Dat is al een eerste aanwijzing in het vers zelf, die laat zien dat de universalistische interpretatie niet klopt. Want die zegt dat God in hetzelfde opzicht en op dezelfde manier de redder is van alle mensen. Nou, het tweede punt is dat het Griekse woord soter, het woord wat hier wordt vertaald als redder of behouder, dat heeft een hele brede betekenis en dat gaat lang niet altijd over eeuwige redding, zelfs niet in het Nieuwe Testament. De context bepaalt wat de juiste vertaling is en de juiste definitie van soter, van het woord redder. En we moeten die context dan ook meewegen. En dat wil ik je laten zien, dat woord soter in het Grieks ook, andere schriftgedeelten, ook in het Oude Testament, in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt gebruikt voor hele andere situaties dan eeuwige verlossing. In Psalm 18, vers 4... vinden we namelijk dit schriftgedeelte. Daar staat, ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. En daar wordt ook het Griekse woord van soter genoemd. Hè? Ektoon, echtroon, van mijn vijanden, mou sothe somai. Dat is het woord voor redden. U hebt mij verlost, of ik werd verlost van mijn vijanden. Dus in deze context gaat het woord voor redden niet over je eeuwige verlossing, maar over het feit dat God in deze context deze persoon, de schrijver van de psalm, heeft gered van vijanden. En elders in het boek Richteren bijvoorbeeld vinden we dat idee ook, dat de Heere een verlosser doet opstaan. Bijvoorbeeld in Richteren 3 vers 9, daar staat, toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste. Wie dan? Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En in welk opzicht was hij een redder, was hij een verlosser? Nou, hij hielp Israël om op te staan tegen Kushan. Dus dat gaat niet over eeuwige verlossing, dat gaat over de vijanden van Israël die op dat moment het voor het zeggen hebben over Israël. Elders zien we dat het woord ook betrekking kan hebben op gered worden van bepaalde rampen of ongelukken. Er staat in Matthäus 8 vers 25, waar de Heer Jezus in de boot zit met zijn discipelen, staat er, en zijn discipelen kwamen bij hem, bij de Heer Jezus, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. Het boot zit in een storm, ze dreigen te vergaan. En dan zeggen de discipelen, red ons, want wij vergaan. Dus redden hoeft niet te gaan over je eeuwige redding, je eeuwige verlossing van de hel, maar het kan ook gaan over behouden worden voor bepaalde ongelukken, voor bepaalde gevaarlijke incidenten. Hetzelfde zien we in Handelingen hoofdstuk 27, waar Paulus schipbreuk leidt met allerlei mensen aan boord. En dan wordt ook daar het woordje voor redden in het Grieks gebruikt voor de context van het feit dat de mensen in het schip moeten blijven, anders kunnen ze niet gered worden. Handelingen 27 vers 31 kun je dat opzoeken en lezen. En de Heer Jezus gebruikt het woord ook voor genezing van ziekte. Staat in Matthäus 9 vers 22. Jezus keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Dus redden kan in verschillende contexten verschillende betekenissen hebben. Het kan betekenen gered worden van je vijanden, gered worden van verdrinking, gered worden van ziekte. Maar het kan ook gebruikt worden in de context van gered worden voor hongersnood of voor dorst, voor naaktheid. En tot slot, en in meest ultieme zin, gered worden van het laatste oordeel. Maar dat is slechts één van de manieren waarop het woord redding wordt gebruikt in het Grieks in het Nieuwe Testament. Nou, op welke manier is God dan de redder of de behouder van alle mensen? En ik denk dat de beste manier om dat te interpreteren is vanuit Gods algemene gunst voor alle mensen, zijn algemene genade. Wat Jezus ook onderwijst, dat God goed is voor alle mensen. Dat God een bepaalde algemene liefde heeft voor heel de mensheid. Hij voorziet alle mensen min of meer dagelijks van de dingen die nodig zijn om hun leven te behouden. Zuurstof, water, voedsel, kleding, gezondheid, vrede enzovoorts. Een dak boven je hoofd. Het zijn allemaal middelen die God in meer of mindere mate geeft aan alle mensen, waardoor ze hun leven dagelijks in stand kunnen houden. In dat opzicht is God de behouder van alle mensen, door te voorzien in wat mensen nodig hebben. En dat doet hij zowel voor mensen die in Christus zijn, als voor mensen die in Adam zijn, die niet in Christus zijn. En er is nog een andere manier waarop God de behouder is van alle mensen. En dat is dat God zijn oordeel over de mensheid uitstelt. We lezen ook in de Romeinenbrief dat Paulus heel duidelijk aangeeft dat we eigenlijk mogen spreken van een stuk gunst dat God ons als zondige mensen niet meteen op de dag dat we een zonde begaan hebben veroordeelt. Dat God een bepaald geduld en een bepaalde verdraagzaamheid heeft richting de zonde die wij begaan. We lezen in Romeinen hoofdstuk 2 vers 4. Veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. En dus het feit dat God verdraagzaam is en geduldig is, is een middel waardoor hij mensen spaart, mensen behoudt, mensen redt voor een snelkomend oordeel. Nee, zijn oordeel wordt uitgesteld om mensen ook de gelegenheid te geven zich te bekeren. En die gedachte herhaalt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk 3 vers 25. Daar staat hem, en dat gaat over de Heer Jezus, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, let op, vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dus ook dat, die verdraagzaamheid van God over zonden die al hebben plaatsgevonden, is een teken van het feit dat God alle mensen goedgezind is. Dat hij zijn algemene gunst laat zien aan alle mensen. Hij redt ons, hij behoudt ons door te voorzien in de materiële dingen die we nodig hebben, maar ook door te voorzien in een stukje uitstel van het oordeel, met als doel dat wij tot bekering komen. Echter laten deze schriftgedeelten ook heel duidelijk zien dat bekering nodig is voor het sterven. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 27, daar staat dat het voor alle mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. En in universalisme lijkt dat idee verloren te zijn gegaan. Het idee dat er een orde gaat volgen op een bepaald moment en dat na dat moment de wegen uiteen zullen gaan tussen hen die in Christus zijn en zij die in Adam zijn. We gaan naar de tweede tekst, maar ik hoop dat je met deze interpretatie van 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 10 hebt gezien vanuit verschillende argumenten dat het niet zo heel erg helder voortvloeit uit de tekst dat God een redder is in het opzicht van eeuwige verlossing van alle mensen. Nee, hij is een behouder van alle mensen doordat hij voorziet in wat wij nodig hebben om ons leven op aarde te verlengen dag aan dag. Maar hij is in het bijzonder de redder van gelovigen doordat hij hen op een andere, op een diepere manier een eeuwige redding verschaft. Nou, dat is denk ik de betere interpretatie van ons eerste schriftgedeelte. Nu gaan we naar het tweede schriftgedeelte, wat veel door aanhangers van de alverzoening wordt aangehaald. En dat vinden we in Colossenzen 1 vers 19 tot 20. Ook John Piper heeft daar een hele nuttige video over gemaakt. Die vind je ook terug op YouTube. Ik zal daar ook een link onder zetten, maar ook omdat niet iedereen goed Engels begrijpt, wil ik de gedachten uit die video ook met je doornemen en je laten zien waarom ook John Piper bijvoorbeeld ervan overtuigd is dat Colossenzen 1 vers 20 niet universalistisch geïnterpreteerd moet worden. We lezen Colossenzen 1 vanaf vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou en dat hij door hem, door de Heer Jezus Christus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis, ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Dus let goed op, er staat hier dat de Vader door Jezus, door de Zoon, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Alle dingen, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En dan zegt dus de aanhanger van alverzoening, zegt, zie je wel, God de Vader wil alle mensen en demonen en de onreine geesten en gelovigen. Iedereen en alles wat op de aarde is en in de hemel is verzoenen met zichzelf. Dus zal uiteindelijk iedereen gered worden. Nou, er zijn een aantal redenen om te denken dat dat niet is wat Paulus hier wil zeggen en wat de Heilige Geest door Paulus hier wil zeggen. En het eerste argument is dit: het past niet met de bredere theologie van Paulus. Het past niet met de bredere theologie van Paulus. We zien op verschillende plekken elders in de brieven van Paulus dat Paulus zelf dat niet gelooft. En een van de belangrijke gedeelten daarvan heb ik al voorgelezen. Dat vinden we in Thessalonicenzen 1, vers 9 tot 10. Er staat: zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in alle die geloven. Dus Paulus lijkt een uitzondering te creëren op dit idee voor een categorie die verwijderd zal worden van die aarde en van die hemel, die weg zal zijn van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Dus dat is een eerste probleem. Deze interpretatie, die alverzoeningsinterpretatie van Colossenzen 1 vers 20, strookt niet met de bredere theologie van Paulus. Dat is een belangrijke reden. Een tweede aspect is dat als je het vergelijkt met iets anders wat Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 9 tot 11, dan zie je dat Paulus ook nog een andere plek erkent. Daar lezen we dat daarom heeft God hem, heeft God de Zoon, heeft God aan zijn Zoon, aan de Heer Jezus Christus, heeft hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus hier noemt Paulus dat alle mensen, hè, een ieder, in de hemel, op de aarde, maar dan komt er een derde plek bij, onder de aarde. Die plek wordt niet genoemd in Colossenzen 1 vers 20. Daar gaat het over alles wat in de hemel is en alles op aarde. Maar nu komt er een soort derde plek, een derde categorie van hen die onder de aarde zijn. En alle mensen in de hemel, op aarde en onder de aarde, al die mensen zullen hun knie moeten buigen voor de Heer Jezus Christus. En aanhangers van de alverzoening die gebruiken ook dit vers en zullen zeggen: zie je wel, uiteindelijk zal iedereen de Heer Jezus belijden als Heer. Wat ze vergeten is dat dat niet noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat die mensen onder de aarde, die de knieën zullen buigen voor de Heer Jezus, dat van harte zullen doen. Zij kunnen dat ook en ik denk zij zullen dat ook moeten doen vanwege de noodzaak van hun situatie. Ze zullen moeten erkennen dat Jezus Heer is. Maar zelfs de Kanaanieten moesten op enig punt, toen Jozua binnenkwam in het beloofde land en zij overwonnen werden, ze moesten zich buigen voor Jozua. Maar dat was iets wat vooraf ging aan het eindoordeel wat Jozua velde over die vijandelijke koningen. Lees maar eens goed het boek Jozua, dan zie je dat er veel zijn geweest die hun knieën bogen, ook voor Jozua. Maar dat was niet een teken van goed gezind zijn aan Jozua. Nee, dat was een teken van hun oordeel erkennen. En ik denk dat dat dezelfde betekenis wel eens zou kunnen zijn hier in Filippenzen 2 vers 10 en 11. Elke tong zal uiteindelijk belijden dat Jezus Christus de Heer is, ook die van ongelovigen. Maar dat betekent niet dat een ieder dat doet met vreugde en van harte. Dus dat is een tweede aspect. We zien dat Paulus het ook heeft over de plek onder de aarde, maar die noemt hij niet in Colossenzen hoofdstuk 1. Dus het lijkt erop dat die groep mensen die onder de aarde is, niet verzoend wordt met God door Jezus Christus. En wat zou Paulus dan in gedachten gehad hebben in Colossenzen hoofdstuk 1, vers 20, wanneer hij het heeft over dat alles in de hemel en op aarde verzoend wordt met God? Nou, het zou heel goed kunnen dat Paulus als een kenner van het Oude Testament en als een Jood gedacht heeft aan Jesaja 66. En daar zie je een soort gelijke formulering. En daar zie je ook meteen het probleem met die universalistische interpretatie. Want als we Jesaja 66, het laatste boek van of het laatste hoofdstuk van Jesaja, als we dat lezen, dan lezen we het volgende vanaf vers 22. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. Dus let hier goed op. Er wordt gesproken door Jesaja over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dat op die nieuwe aarde alle vlees zal komen Hè, daar zou je bijna denken aan alverzoening. Hè. We zien dezelfde formulering bijna als in Colossense 1, vers 20. Hè. De hemel en de aarde en alle vlees komt en gaat zich neerbuigen voor het aangezicht van de Heere. Zeg je, oké, zie je, helder, universalisme, alverzoening. Maar lees je verder naar het volgende vers, vers 24, en dan staat er... En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Hè, dus hier lezen we over nog een groep buiten dat woord alle vlees. Kennelijk is er ook een groep mannen, een groep mensen die tegen God in opstand is gekomen. En alle vlees bevat dus kennelijk niet die groep. En dan staat er, zij zullen de dode lichamen zien van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. En wanneer we die formulering lezen, hun worm zal niet sterven, hun vuur zal niet uitgeblust worden, dan zijn dat letterlijk woorden die Jezus gebruikt om de hel als een plek van het eindoordeel over ongelovigen te beschrijven. Jezus gebruikt letterlijk diezelfde woorden. Dus als we Jesaja 66 mogen gebruiken als referentiepunt om de woorden van Colossense 1 te begrijpen, dan moeten we eigenlijk het zo begrijpen dat Paulus het heeft over dat alles in de hemel en op aarde in de nieuwe toestand, in de toestand van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, verzoend zal zijn met God door Jezus Christus. Maar dat er desondanks een groep mensen is die buiten die categorie valt, die onder de aarde is, die tegen God in opstand is gekomen en op een plek zal zijn waar hun worm niet zal sterven en hun vuur niet uitgeblust zal worden. Ik denk dat dat de meer systematisch begrijpelijke uitleg is. Hè, als we het hebben over systematische theologie, wat leert heel de Bijbel over een bepaald onderwerp? Denk ik dat Colossense 1 vers 20 op deze manier beter geïnterpreteerd is dan op die universalistische manier. Dat we op deze manier Colossense 1 vers 20 beter harmoniseren met al de andere woorden van de Heer Jezus over het oordeel en over die splitsing in de mensheid en over Paulus die het heeft over een eeuwig oordeel, een eeuwig verderf. Ik denk dat we het op deze manier beter kunnen interpreteren. Dus ik hoop dat je iets hebt aan deze uitleg van deze twee schriftgedeelten die ogenschijnlijk iets zouden kunnen onderwijzen over alverzoening en dat je ziet dat ze dat daadwerkelijk niet doen en dat ze beter te begrijpen zijn door ze te harmoniseren met al die andere dingen die de Bijbel ook onderwijst over de hel en over het eindoordeel. Zeg je, broeder Chris, krijg jij nou zoveel energie ervan om een soort verdediger te zijn van die eeuwige hel? Nee, ik doe dat ook niet met plezier, maar ik geloof echt dat uiteindelijk we God meer eren door zijn waarheid serieus te nemen en wat de Bijbel zegt over het feit dat God liefde is, te begrijpen zoals God zelf dat definieert in plaats van dat wij onze definitie van liefde opleggen aan de schrift en aan wie God is. Ik denk dat we daarmee God meer eren dan door een aantal versen uit de context te trekken en vervolgens de rest van de Bijbel uit te leggen met die verse als leidend hermeneutisch principe. Ik ben me ervan bewust dat het heel aantrekkelijk is om die alverzoeningsleer te geloven, maar ik geloof ten diepste gewoon niet dat het Bijbels is en dat het daarom beter is je verre te houden van deze leer en dat het ook eigenlijk de motivatie wegneemt om het evangelie van verlossing, van bekering en redding door geloof in het bloed van onze Heer Jezus Christus ondermijnt door te gaan onderwijzen dat alle mensen op voorhand sowieso al gered zijn of gered zullen worden. Ik denk dat het een dwaalleer is. Ik denk dat je het beter niet kunt geloven. En dat we het evangelie moeten prediken. Weten dat alleen door het geloof in het evangelie van de Heer Jezus Christus mensen gered zullen worden voor de eeuwigheid. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.